And you also include it and include ballade.
And when you do what?
Zolang wij ademhalen, schept Hij in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht. Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. De lofzang om het leven geeft kleur aan onze dank.
Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood, gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Dit is Vrijzinnig in Wassenaar. Iedereen van harte welkom die meeluistert naar deze dienst, nu en op een later tijdstip, en in het bijzonder de trouwe luisteraars in de Burcht. Hartelijk welkom aan onze gastpredikant, dominee Kim Manier. Heel fijn dat je hier weer bent. Je gaat straks de derde adventskaars aansteken. Kan je ons vertellen wat dat voor jou betekent, misschien nu in het bijzonder en voor je eigen gemeente?
Ja, ik vind zelf Advent altijd wel weer een heel bijzondere tijd. Wat ik sowieso heel mooi vind van de gang in het kerkelijk jaar is dat er eigenlijk een soort van, nou ja, ingeplande periodes van inkeer en bezinning in zitten. Met Advent en in deze tijd misschien wel in het bijzonder het vasthouden van de hoop, het vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt. En ik vind dat zelfs soms in deze tijd best heel ingewikkeld. Ja, dat zal altijd wel geweest zijn, maar soms denk je nu in het bijzonder als je de krant openslaat, waar moet het in hemelsnaam naartoe met de wereld? En dan probeer ik me maar een beetje aan die woorden in hemelsnaam vast te houden, dat er ja een hoop is die ons blijft dragen. En in deze periode ook wel, nou ja, zoals iedereen worstelen we als gemeente, hier in Wassenaar of in Gouda of waar dan ook, maar denk ook als mensen zelf, met dat we nu ja weer even zijn stilgezet door alle maatregelen. En dat is heel frustrerend soms, want dan heb je net weer als kerk mooie dingen bedacht en de mensen komen langzaam weer binnen. En voor jezelf ook frustrerend. En ik probeer dan maar in die tijd van inkeer te denken, oh ja, maar misschien kan ik het dan ook zo gebruiken dat ik ja extra stilsta. Ik weet nog, bij de vorige lockdown dacht ik, ik ga het niet meer doen zoals ik het deed. Ik deed eigenlijk te veel en ik liep mezelf voorbij en liepen we als samenleving onszelf niet voorbij met z'n allen. Dus we gaan dat anders doen. Hè. Toen was er ook zo'n sfeer bij die eerste lockdown. Ja, sommige dingen moeten we gewoon niet meer doen zoals we die deden. En zoals dat dan vaak gaat en met voornemens, dan mochten we weer van alles en daar gingen we weer. In elk geval ik zelf ook wel, dat ik opeens toch weer dacht, oh ja, dat zou ik toch niet meer doen. En ik probeer deze adventsperiode, omdat dat een tijd is van verstilling, dan ook maar te, ja, in deze bijzondere situatie een beetje te combineren met dat voornemen en inderdaad meer rust in te bouwen. Ik zag net hier liggen dat jullie ook een adventskalender hebben als Wassenaar. Wij hebben er als Schoutse gemeente ook eentje gemaakt. En in elk geval maar elke dag even, al is het maar 20 minuten met die tekst die ik lees of die afbeelding zitten. Ja, en tot mezelf keren en tot wat groter is dan wat wij zijn. Ja, dat.
Dankjewel. En dan ga je nu ook in hemelsnaam de kaarsen aansteken.
Kaarsen worden aangestoken en dat doen we eigenlijk, als je dat goed vindt, na het eerste lied. Want dan wilde ik daar iets van een verbinding tussen leggen.
Ja,
dus dan klinkt nu eerst het lied en het wordt voor ons gezongen, lied 657 uit het liedboek.
Zolang wij adem halen, hebt gij in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht. Elkaar zijn wij gegeven, met kleur en zaad. De lofzang van het leven geeft stem aan onze dank. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht. Door ademnood bevangen of in verdriet verstild, het lied van uw verlangen heeft mij aan het licht getild. Het donker kan verbleken door stammen in de nacht. De muren kunnen vallen, zing dan uit alle macht. God laat het nooit ontbreken aan hemelhoog. Waarvan de wijs ontstekend dit lieve leven lang. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. Het zingt van vergezicht.
deze dienst en de adventsperiode ook gaat over wanhoop en hoop. Of misschien beter gezegd over de beweging van wanhoop naar hoop. En over de gang die wij maken van het donker naar het licht. Hè. Dat zien we ook verbeeld op de foto die hier is afgebeeld in de kerk. En hij staat ook op de site voor de mensen die daar de dienst hebben opgezocht. En dat lied dat we net hoorden, dat weerspiegelt denk ik precies dat geloof en die beweging. En dan klinkt het, ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, waarvan de wijs ontstekent dit lieve leven lang. We worden gedragen, getekend door de wijs, door de muziek die ons langzaam van het donker naar het licht brengt. En in dat vertrouwen steken we ook de adventskaarsen aan. Met het licht van de paaskaars. En zo steken we 3 adventskaarsen aan. De eerste, de tweede en vandaag ook de derde. En zo wordt het langzaam steeds meer licht. Een lied, een hemelhoog gezang van vertrouwen, dat misschien begint in wanhoop, maar eindigt in hoop. Zo'n lied klinkt eigenlijk ook op uit het Bijbelboek Jona, waar ik vandaag een gedeelte uit lees. Een gedeelte dat bekend staat als de psalm van Jona. En dat is een lied dat begint in wanhoop, maar uiteindelijk de wereld weer opent. En het in dit verhaal van Jona letterlijk weer licht laat worden. Die psalm van Jona is te vinden in Jona 2. En ik lees dat gedeelte graag aan u voor. De profeet Jona, de meesten zullen het verhaal wel kennen, is een profeet van God die de opdracht krijgt om aan de mensen die in Nineveh wonen te vertellen dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. En sterker nog, dat als ze niet veranderen, dat het dan slecht af zal lopen met de stad. Maar Jona gelooft eigenlijk niet dat het überhaupt nog zin zal hebben om aan die mensen die boodschap te vertellen. Hij denkt eigenlijk, het zal niks worden met die mensen in Nineveh. Moet ik daar nou mijn energie aan gaan verspillen? En wat hij dan doet, is hij gaat niet richting Nineveh, maar hij neemt een boot precies de andere kant op. En in dat sprookjesachtige Bijbelverhaal wordt dan verteld hoe die boot in een storm terechtkomt. En mensen gaan bedenken, hoe komt dat nou? Waar komt deze storm opeens vandaan? En het is een symbolisch verhaal, dus door het lot te werpen wordt Jona aangewezen als degene die de schuldige is van de situatie waarin dat schip verkeert. En hij wordt dan overboord gegooid, u kent het, en opgeslokt door een grote vis. En daar begint het gedeelte dat ik zal voorlezen wat in Jona 2 staat. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot God te bidden. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij antwoordde mij. Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp. U hoorde mijn stem. U slingerde mij de diepte in naar het hart van de zee. Kolkend water heeft mij omgeven, zwaar sloegen uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. Het water sneed mij de adem af. Muren van water hebben mij omgeven, met wier is mijn hoofd omwonden. Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen. Naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot. Maar u trok mij levend uit de dood omhoog, o Heer, mijn God. Toen mijn levensadem mij verliet, riep ik u aan, Heer. En mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige goden vereren, verlaten uw trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en uw offers brengen. Mijn geloften los ik in, het is God die redt. Toen op bevel van de Heer spuwde de vis Jona uit op het droge. Tot zover de lezing uit dat boekje Jona. We lezen straks nog een korte tekst uit Romeinen. Maar als overgang tussen die twee lezingen wilde ik nu een nummer laten horen van de Engelse band Coldplay. En het nummer heet Fix You. Dat betekent maak je weer heel. Straks wil ik er graag nog wat meer over zeggen. Maar de tekst van het refrein past eigenlijk heel mooi in deze adventstijd. Lights will guide you home. Het licht zal je uiteindelijk naar huis geleiden. En dan zal ik proberen je heel te maken. Zo klinkt het in dit nummer.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming. lights will guide you home every night you close, and I will try to fix you.
Thank you so much.
Een soort samenzang, maar in zekere zin ook een soort samenzang, hè, van mensen die zich geraakt voelen door dit nummer. Het is geschreven door Chris Martin, dat is de voorman van Coldplay, toen zijn schoonvader overleed. En zijn vrouw, Gwyneth Paltrow, kwam uit het ziekenhuis waar haar vader was overleden thuis in tranen en vroeg aan haar man, wil je me helpen om weer heel te worden? En vervolgens schreef hij dit nummer. Wat ik heel mooi vind is, hij schrijft over die lights that will guide you home, wat het in een veel breder perspectief maakt. Hè? Want kan één mens een ander heel maken? En tegelijkertijd zingt hij of schrijft hij over wat je als enkel mens voor een ander kan betekenen. Wat ik in deze kerkelijke context wel speciaal ook vind, hij zocht naar de sound, hè, zoals ze dat zeggen, van dat nummer wat precies goed zou moeten zijn. En toen dacht hij, ik wil er iets van een kerkorgelgeluid in. En blijkbaar is dat dan ook nog voor die generatie, hè, heeft dat te maken met troost en bemoediging. En hij kon, want hij wilde niet een, ja, blijkbaar kon hij geen echt kerkorgel vinden wat aan zijn idee beantwoordde. Maar de net overleden schoonvader had een oude synthesizer. En nou ja, was bezig met het nummer en ze sloten die synthesizer aan. En daar bleek precies in, nou ja, alle muziek die daarin zit, ook het kerkorgelgeluid in te zitten. Wat vervolgens in de opname van het nummer terecht is gekomen. Het is een bijzondere tekst, vind ik. U zou het thuis nog eens na kunnen zoeken. Maar het eerste deel van het lied zegt in vertaling dan ongeveer dit. Heb je alles gegeven, maar lukt het niet? Blijkt niets je te genezen van pijnlijk verdriet? Ben je uitgeput, maar stopt de nacht niet vast in het diepe leed? Als de tranen je wangen dagelijks strelen, als er iets stuk is wat je nooit meer kan helen, als een liefde plotseling is verdwenen en het niet erger kan zijn, ook dan zal het licht je leiden naar huis. En ben ik er voor jou. Ik vond dat, nou, ik vind het sowieso een prachtige tekst. En het vormt ook wel een mooie overgang, dacht ik, naar de korte tekst uit de brief aan de Romeinen die ik wilde lezen. En waarin ons als mensen eigenlijk wordt toegewenst dat wij voor andere brengers van hoop kunnen zijn. Ik lees die twee versen voor uit Romeinen 12. Een deel verwijst inderdaad naar de stronk van Isaïe, het adventsbeeld, en vervolgens gaat het over die hoop. En na die tekst luisteren we naar een moment van orgelspel. En dan schrijft Paulus, en verder zegt Jesaja, Isaïe zal een telg voortbrengen, hij die komt om over alle volken te heersen, en op hem zullen zij ook hun hoop vestigen. Mogen uw God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vrede en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover de lezing uit Romeinen. gemeente, lieve mensen hier bij elkaar, maar ook op zoveel andere plekken met ons verbonden. Ik ben een liefhebber van het werk van de Noorse schrijver Karl Ove Knausgård. Misschien heeft u ook wel eens iets van hem gelezen. Hij schrijft veel autobiografische dingen en hij beschouwt de wereld en zijn eigen leven op een scherpe, op een liefdevolle, maar ook op een heel nietsontziende manier. Hij is heel open over alles wat hij denkt en meemaakt. Dat is soms heel mooi om te lezen en soms voel je je haast een beetje een voyeur als je zijn teksten leest, maar het komt daardoor wel heel erg binnen. Ook over zijn eigen falen en zijn donkere kanten. Hij worstelt vaak met depressies. Is hij in wat hij schrijft genadeloos eerlijk. Hij schrijft dan in zijn dagboeken die deels gepubliceerd zijn over die sombere gevoelens, over zijn behoefte om zich regelmatig terug te trekken op zichzelf en over het schuldgevoel dat daarmee gepaard gaat, want hij is ook echtgenoot en vader van jonge kinderen. En tegelijk, en dat vind ik het bijzondere van wat hij schrijft en hoe hij schrijft, weet je het zo te zeggen dat die hele particuliere beschrijvingen veel meer worden dan alleen een persoonlijk verhaal. En het lukt hem soms om die observaties uit zijn eigen leven zo op te tekenen dat je als lezer het gevoel hebt dat het over veel meer gaat. Dat als ik het lees denk, hé, dat gaat over mij of zelfs dat gaat over mijn geloof. En zo las ik onlangs een dagboekgedeelte van Knausgård dat voor mij precies over Advent gaat, al gaat het daar denk ik voor Knausgård niet direct over. Het is een stuk uit een essay getiteld Op de bodem van het universum. Nou ja, dat zegt al wel iets over welk gevoel hij beschrijft. En dat essay begint dan met een soort dagboekaantekening, een ervaring van Knausgård zelf. En hij zegt dan, in het huis waar ik schrijf heeft iemand op de balken en onder de kozijnen van de kamers geschreven. En de man van wie we het kochten, die zei dat er eerst nog veel meer op de muren geschreven stond, maar dat ze het weggehaald hadden. Op de balk recht boven mijn hoofd is een zinnetje blijven staan. In het Zweeds staat daar, dagen waar je de rest van je leven moe van bent. Dit was zo'n dag. Maar onder het kozijn waar je tegenaan kijkt, als je in het bed tegen de muur aan de andere kant ligt, staat geschreven Epifanie. Tot zover het citaat. Dagen waar je de rest van je leven moe van bent. Het is een treffende omschrijving, vind ik, en aangrijpend ook van hoe veelomvattend echte somberte kan zijn. Hoe de donkere kant van het leven alles kan overschaduwen. Hoe ver weg het licht soms kan zijn in mensenlevens. En hoe onmogelijk het soms is om dan te blijven hopen. Dagen waar je de rest van je leven moe van bent. En dan aan de andere kant van diezelfde kamer dat ene woordje, Epifanie. En dat betekent zoveel als openbaring of verschijning van de Heer. In het gewone dagelijkse spraakgebruik duidt Epifanie ook wel op het licht zien. Op iets groots wat je leven binnenkomt, op een nieuw inzicht of een nieuw doel. En hier in de kerk hebben we voor Epifanie een speciale feestdag. Hè? Op 6 januari als slot van die hele kersttijd, van die ervaring van licht die toch gekomen is, vieren we het feest van de Epifanie. En ik vond het zo'n schitterend beeld, dat beeld van het ene zinnetje en dat ene woord in die kamer met twee kanten. Er is de kant van de dodelijke vermoeidheid in overdrachtelijke zin en de kant van de lichtheid, van dat wat uiteindelijk toch licht maakt en optilt en waar we naar uitzien. En opeens viel het me in toen ik dat las, dat dat misschien wel precies is wat Advent is. dat we langzaam maar zeker die beweging kunnen maken van de diepe moeheid en moedeloosheid toch weer naar het licht en naar de hoop, naar die andere kant van diezelfde kamer. Wanneer je als mens weet hebt van die dagen, dagen waar je de rest van je leven moe van zou kunnen zijn, zo somber en zo niet gelukt en ja, zo naar beneden trekkend zou je kunnen zeggen. Wanneer je dat echt kent, dan weet je dat dat geen gratuite of geen gemakkelijke beweging is, die beweging naar de hoop of naar het licht toe. Om weer te kunnen hopen, om het weer licht te zien worden, om zelf weer ja, iets van lichtheid terug te krijgen, dat is niet zelden een tour de force. Zien dat het er staat alleen al, hè? Dat woordje epifanie weer ontdekken, dat is dan haast al een eerste grote stap. En dat is waar we met Advent op hopen en met elkaar ja, proberen die beweging te maken, elkaar daarin ook dragend. Hè? Geloven dat het toch weer zal gebeuren, die geboorte van Christus en alles wat dat aan belofte en vertrouwen met zich meedraagt. Dat God zich weer ontvouwt in deze wereld, in ons leven, dat is iets wat we ontvangen, denk ik, als een geschenk. In de christelijke traditie noemen we dat dan ook wel genade. Maar tegelijk is het ook niet iets wat zomaar alleen vanzelf gebeurt. Om die ervaring, dat geloof weer te vinden, moet je het soms ook haast zelf nog weer een beetje veroveren op de wereld. Of elkaar daarin helpen. En toch is het, denk ik, onze belangrijkste opdracht. Om die beweging te kunnen maken en die beweging een ander toe te kunnen wensen. Is het de ervaring die we in dit leven net zo nodig hebben, zou je kunnen zeggen, als voedsel en water. Want het is ons geestelijk voedsel en onze wijn. Het licht weer zien, de ervaring dat God er toch is en dat wij in zijn naam mogen leven. Dat we er mogen zijn en dat we er als mensen ook weer willen zijn, want ook dat is niet altijd voor iedereen helaas vanzelfsprekend. Vandaag klonk een deel uit dat bekende verhaal van Jona. Ik vind het altijd een pareltje in de Bijbel, dat kleine boekje. En we lazen, ik zei het al, het stuk daaruit wat bekend staat als de psalm van Jona. En in die psalm klinkt de hartekreet van een mens die in overdrachtelijke zin is opgeslokt door het duister. Die ten prooi is gevallen aan eigen schuld, aan dat wat niet gelukt is, aan wat hij niet kon of niet wilde. Ten prooi aan die weerwar van dingen die je mens in beslag kunnen nemen, die je de verkeerde keuzes laten maken en waardoor je je soms dan opeens verdwaald voelt in het donker van het bestaan. Het is een mooi verhaal ook wel, dat verhaal van Jona. Het vertelt over het Bijbelse geloof in het individu aan de ene kant. En vanuit dat geloof krijgen we allemaal onze eigen taak in het leven. Soms lijkt het klein, maar er zijn dingen die alleen jij op jouw plek in het leven kan doen, die niemand anders kan doen, die het verschil maken op de plek waar je leeft. Maar het vertelt ook dat verhaal over de zorg voor elkaar. Ook over hen die ver van je afstaan. Hè? Want Jona wordt gestuurd naar mensen waar hij niets mee heeft of niets mee denkt te hebben. Want als het in de Bijbel over mensen gaat, dan gaat het altijd over individuen, maar in de context van het groter geheel. Vanuit het geloof dat we als mensen geschapen zijn om in relatie te staan. En het verhaal gaat ook over het goede. Over de belofte van het goede leven voor iedereen. Voor jou, voor mij, voor ons allemaal, Godzijdank, maar dus ook voor de ander. Ook voor degene wie het misschien nauwelijks kunt gunnen, omdat je vindt dat ze volledig het verkeerde pad hebben gekozen. Zo gold dat voor Jona, kijkend naar die mensen naar Nineveh. Het goede leven, zo zegt dit Bijbelverhaal, is er voor de mens die naast je is, de mens van wie je houdt, die dichtbij je staat. Maar ook voor die mens van wie je het gevoel hebt dat hij misschien alleen maar ondanks alles je naast is. En ja, bij wie het best moeite kost om die als naaste te zien en van daaruit ook te handelen. We horen in dit verhaal van Jona ook wat er gebeurt als een mens zijn opdracht, zijn bestemming ontvlucht. Wanneer we door de verkeerde stemmen in ons en om ons heen van het pad af raken. En hoe dat dan uit kan lopen op de ervaring dat je vastzit in de diepte. De dag die nacht is geworden. Dat zware gevoel waar je, zo vrees je, de rest van je leven moe van zal zijn. Geen uitzicht meer. Schuldgevoel of schaamte die je kan overspoelen. Angst dat het nooit meer goed zal komen. Dat je door God verlaten bent en door mensen achteloos overboord bent geworpen. Of gewoon die diepe somberte die je soms in zijn greep kan houden wanneer je, net als Jona, niet meer gelooft dat mensen kunnen veranderen. Wanneer je niet meer kan geloven dat de wereld ooit nog beter wordt, dat je zelf die beweging van verandering nog mee kunt maken misschien ook. En toch, zegt dit verhaal dan, precies misschien juist daar in het duister ligt het begin van die beweging naar het licht. De beweging van de diepte naar omhoog, van verdrinken in ellende naar weer vaste grond onder je voeten voelen. In die tekst van het gebed, want die bijbelteksten zijn vaak zo zorgvuldig gecomponeerd, is die beweging zo mooi verbeeld. Jona begint met schreeuwen, zo lees je. Ten slotte moet eerst die echte wanhoop eruit. Dan komt hij tot bidden, tot een vorm van inkeer en verstilling zou je kunnen zeggen. En uiteindelijk welt er dan voorzichtig een lied in hem op. Van schreeuwen naar bidden naar zingen. En als hij dan daar gekomen is bij dat voorzichtige lied waar die wanhoop nog een beetje in doorklinkt, maar tegelijk die beweging naar het licht al zichtbaar is, daar openbaart zich dan een nieuwe kans. Komt er licht naar binnen, epifanie. En zo wordt het weer dag, hè, als je het boekje symbolisch leest. Jona gaat van binnen weer naar buiten. Hij gaat de wereld weer in. En daar ligt niet alleen die redding van die mensen in Nineveh, maar door die verbinding te maken ligt er ook de redding van Jona zelf. Wie het verhaal van Jona kent, die weet dat dat niet betekent dat vervolgens alles gelijk vanzelf gaat. En ook niet dat Jona opeens een heilige is. Integendeel, hij maakt vervolgens nog heel wat mee. Maar het vertelt wel dat er dagen zijn, steeds weer voor een nieuw begin, voor licht, voor een moment van verlossing. En dat die momenten je kunnen dragen, dat je later misschien terugdenkt en weet, oh ja, maar toen voelde ik toch weer vaste grond onder de voeten en nu voel ik weer dat ik wegzink, maar ik kan toch geloven dat dat moment ook weer zal komen. Van het donker naar het licht. Het is, denk ik, in Bijbels opzicht de ultieme beweging die God ons mensen gunt en waarvoor wij op aarde zijn. De beweging die we in deze tijd in Advent ook als kerk maken, voorzichtig, kaarsje voor kaarsje, zoals we hier ook weer die derde kaars hebben aangestoken en volgende week de vierde kaars. En het is, en dat is misschien anders dan in dat verhaal van Jona, denk ik, voor ons vaak een beweging die we niet alleen kunnen maken, waar we elkaar ook als medemensen voor nodig hebben. We hoorden net het mooie lied van Sietse de Vries gezongen worden met daarin die regels: al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht. En ik zie dat eigenlijk als een diepe verantwoordelijkheid voor de kerk en voor de wereld. Als je kunt, zing dan voor al die anderen die op dit moment misschien niet meer kunnen zingen. En weet dat als jij even niet meer kunt zingen, dat er anderen zijn die voor jou dat lied laten klinken. Bid voor wie zelf geen gebed over de lippen kunnen krijgen. Draag elkaar. En misschien brengt dat dan het licht voor die naaste ietsje dichterbij. Ik denk dat het 1 of 2 jaar geleden was toen ik in de bioscoop de film Amazing Grace zag. En dat is een verfilming van een opname in de jaren 70 door Aretha Franklin. In een kerk in Los Angeles zingt ze allerlei gospelmuziek en die film, dat is eigenlijk een documentaire, daar wordt dan ja, dat album opgenomen. En ze zingt daar onder andere het nummer, ik kende het eigenlijk voor die film niet, met de titel Holy Holy. We gaan het straks ook nog horen hier. En daarin zit een zin en die raakte mij opeens heel erg in het kader ook van deze gedachte, van deze preek. En die zin is, believe in each other's dreams. Zo klinkt er in dat lied. Believe in each other's dreams. Geloof in elkaars dromen. En ik vond het opeens zo inspirerend en troostrijk dat we ook dat met elkaar als mensen en als geloofsgemeenschap mogen doen. Dat je niet alleen samen het verdriet draagt, wat zo belangrijk is, maar dat je ook met elkaar elkaars dromen draagt. Dat je ook je dromen eigenlijk niet alleen kunt dragen. Dat je mensen nodig hebt die hierin geloven, die in jou geloven, om ook dat werkelijkheid te laten worden. En voor mij klinkt dat dan ook een beetje als wees elkaars weg naar epifanie. Help elkaar de advent, en daarmee bedoel ik ook alle adventen van het leven, elke keer waar die beweging van donker naar licht aan de orde is, help elkaar de advent te kunnen beleven. Help elkaar door elkaar stem te geven als een ander het even niet meer weet en niet meer kan zeggen. Maar help elkaar ook om bij een ander de dromen wakker te kussen waar iemand nog mee in het leven gaat en die in iemand sluimeren of die mensen nou jong of oud zijn. Help ook die dromen te dragen. Help door het evangelie van het licht aan elkaar door te geven als het ware als brood en wijn. Of zoals in die brief van Paulus aan de Romeinen klinkt. Mogen de God die ons als mensen hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Dus dat is wat de Geest van ons hoopt, dat we ja, aan elkaar de hoop door kunnen geven, dat we niet, nou ja, niet de dingen die een ander moet geloven of moet denken, maar zorg dat een ander in jouw omgeving blijft hopen. Op die dagen dat we het geluk hebben ons licht te voelen en licht te zijn. Op die dagen dat je inderdaad je zo vervuld voelt, dat kan opeens, hè, door geloof en hoop en liefde. Op die dagen wees je ervan bewust dat je er niet alleen voor jezelf bent, maar dat je van die overvloed die je dan even voelt met elkaar mag delen. Dat we elkaar als mensen mogen dragen. Dat we voor elkaar mogen zingen. Elkaar de hand mogen reiken. Dat we elkaar stimuleren om die sluimerende dromen weer op te poetsen en te volgen. En zo samen uit het donker op te mogen trekken naar het licht. Het licht van God met ons, van Emmanuel, zoals we in deze tijd zeggen. Het licht van hoop en toekomst, ondanks alles. Zodat die mensen die vastzitten in het donker misschien voorzichtig met ons meegetrokken worden. Hoop voor de wereld, hoop voor elk mens. In naam van God, die ons als een kind zo teer, maar tegelijk als een zon zo krachtig, dat lied in de mond legt, dat wij mogen zingen en die als het ware, ja, dat het lied mag als het ware dan de hartslag zijn van ons leven. Amen.
op mij rust de droeve plicht u mee te delen dat overleden is Johan Reinhold Hendrik Roesing. Björn Roesing, onze oud-voorzitter in de leeftijd van 80 jaar. Ik zou u willen vragen om zo mogelijk staande een moment van stilte in acht te willen nemen. Mogen hij rusten in vrede. Dank u wel.
Ik wil u graag voorgaan in gebed. Laten we stil worden en luisteren naar de woorden die opkomen in ons hart. Leggen wij ons gebed voor aan de levende en bidden we voor deze wereld die nog verre van ideaal is. Bidden we dat er steeds mensen mogen zijn die in en ondanks alles lichtpunten blijven zien. Dat er mensen mogen zijn die durven vasthouden aan de belofte dat onze aarde ooit een stad van gerechtigheid en een huis van vrede zal zijn. Bidden we voor onze samenleving, vermoeid en verscheurd door tegenstellingen. Dat er mensen mogen zijn die meer zien dan alleen het negatieve. Mensen die in de crisis van nu ook misschien de groeipijnen zien van een nieuw elan. Mensen die kunnen luisteren. Die anderen troosten en hoop geven. Die geduld hebben en aandacht. Bidden we voor allen die de zekerheden van vroeger zijn kwijtgeraakt en daar moeite mee hebben. Dat zij medemensen mogen ontmoeten die hen opnieuw een hart onder de riem steken, die hun houvast bieden, die hen hun zelfvertrouwen doen hervinden, maar ook hun ogen openen voor nieuwe kansen en hun hart voor nieuwe wegen. Bidden we voor wie leven met verdriet en wanhoop, voor wie rouwen, en in het bijzonder denken we aan wie hielden van Björn Roesing. Bidden we voor wie te kampen hebben met eenzaamheid of depressie, voor wie leven in armoede of angst, dat zij niet alleen zijn, God, dat wij er voor elkaar kunnen zijn. En dat we ervaren dat u ons draagt. Hoor ons, ook in de stilte van ons persoonlijk gebed. En bidden we samen met de woorden van Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen.
De collecte deze maand is voor het Rode Kruis in Wassenaar. U kunt het vinden onder het kopje Goede Doelen, waar ook andere projecten te vinden zijn op onze website. Deze week zijn er ook weer bloemen op de stoep. En dan volgt een wat ingewikkeld verhaal. Volgende week, 19 december, de vierde Adventszondag, gaat dominee Tom Mikkers voor. U kunt zich hier opgeven, voor opgeven via aanmelden het vrijzinnige in wassenaar.nl, apenstaartje vrijzinnigewassenaar.nl. Deze dienst is niet online te beluisteren, want op kerstavond, op vrijdag 24 december, om 8 uur is er een online, alleen online kerkdienst. En dan kunt u ook luisteren naar deze dienst. Dus alleen online op kerstavond om 8 uur 's avonds. Dan op eerste kerstdag, 25 december, is er wel een dienst in de kerk. Zoals gebruikelijk om 10:30 met dominee Tom Mikkers weer. Ook weer opgeven via aanmelden. Apenstaartje vrijzinnigwassenaar.nl. En ouders en grootouders met kinderen zijn natuurlijk bijzonder welkom. Op oudejaarsavond is er een gemeenschappelijke dienst van de Raad van Kerken in Wassenaar in de Willibordkerk om 7 uur 's avonds. En dan de hierna eerstvolgende bijeenkomst hier bij de Vrijzinnigen is op zondag 9 januari. Er is dus geen dienst op zondag 2 januari. Alle informatie en eventueel wijzigingen kunt u vinden op de website van vrijzinnigenwassenaar.nl. En als u dat nou allemaal een beetje ingewikkeld vindt, laat dan de moed niet zakken, maar probeer toch aan iemand te vragen om te helpen, om het op te zoeken. Want wij houden de lijnen graag open met u en we hopen dat u ook met ons in verbinding wilt blijven. Dan wil ik iedereen danken die heeft geholpen bij de totstandkoming van deze dienst. Het geluid, organist Jaap Schothorst. Jij speelde de Arioso van Händel en een ballade van Nagel. Ten slotte, Kim, jij gaat een drukke tijd tegemoet deze komende kersttijd, zoals iedere voorgangers. En daarom wil ik je namens iedereen heel hartelijk danken voor dat je hier was en dat je uit Gouda de mooie boodschap van het licht naar ons gebracht hebt. Dank je wel. Mag ik je nu vragen deze bijeenkomst af te sluiten?
Ik zei het net al even in de overdenking. We luisteren ook nog naar dat nummer van Aretha Franklin, wat ik net in de preek noemde, Holy Holy, een gospel nummer. Een bijzonder nummer, denk ik, om als laatste te horen in deze dienst. De weg van ons leven, die ook de weg van Advent is, die voert naar van donker naar licht. Hè, wat in Bijbelse zin zowel een lineaire weg is als ja, in onze ervaring van het leven soms ook een circulaire weg. Hè, waarin we dat steeds weer opnieuw moeten ontdekken, is denk ik dat waar het om gaat. Dat we elkaar dragen, dat we elkaars dromen dragen, elkaars verdriet dragen. Dat we elkaar vasthouden in donker en licht. En dat daarin God ons nabij is. Zo wil ik u ook de zegen meegeven. In ons samen zijn ontmoeten we telkens weer de eeuwige. In onze eenzaamheid is zij ons nabij. In ons hopen en in ons verlangen is God zelf aanwezig. Zijn zegen draagt ons en vraagt ons als mensen telkens weer elkaar tot een zegen te zijn. De eeuwige zegene u en hij behoede u. De eeuwige doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u en onze wereld vrede. Amen.